Rinus van Barven.
Goedemorgen, welkom in de illustre wereld van de levensbeschouwing. U luistert naar Radio Gelderland, naar het programma Tendens. In deze uitzending vandaag één gast en 99 onderwerpen. Ik ga in gesprek met Paul Smit. Hij is de schrijver van het boek Verlichting voor Luie Mensen. En ik ben helemaal geïntrigeerd door de achterflap van het boek. Paul die schrijft in dit boek dat je voor verlichting helemaal niks hoeft te doen.
Klopt. Ja, daarom is het voor luie mensen.
Echt fijn, hè?
We zoeken ons een ongans en we denken dat we heel veel moeten doen om maar verlicht te worden. En uiteindelijk is verlichting maar één inzicht. En daar schrijf ik in het boek over.
Ja, en dat ene inzicht dat is?
Alles gewoon gaat zoals het gaat. En ook jij en ik. Ja. Alles in het universum beweegt. En dat gaat allemaal vanzelf. Ja. En wij zijn de enige verschijningsvorm die denken dat ze zichzelf besturen. En dat is nog maar de vraag.
Is dat niet zo dan?
Nou, het lijkt wel zo. Ja. Het lijkt echt alsof jij nu verkiest om met je hand bij je kind te zitten. En dat jij kiest om deze woorden te spreken. Ja. Maar als je dieper gaat kijken, of dat nou via de neurowetenschap is of filosofie. Dan kom je tot hele andere conclusies.
Ja. Maar ik ben toch wel echt degene die besloten heeft om vandaag van Kampen naar Arnhem te rijden.
Dat lijkt absoluut zo. Ja,
is dat niet zo dan?
Nee, ja. Wat lijkt is niet wat zo is. Ik vergelijk het vaak met de zon en de aarde. Als ik aan jou vraag, van draait de zon om de aarde? Nou, dan kijk je nu naar buiten en dan zie je dat ding draaien. Nou, 100% zeker dat de zon om de aarde draait, want dat is jouw werkelijke beleving. Maar als je een ruimer inzicht hebt en het hele universum ziet, dan zie je dat jouw perspectief eigenlijk onjuist is. Want de aarde draait om de zon en om zijn as. Dus wat jij ervaart is tegenovergesteld aan wat zo is.
Is dat altijd zo?
Niet altijd, maar in dit geval wel.
Ja, nou wist ik wel al een tijdje dat de aarde om de zon draait. Want er zijn in het verleden gigantische theologische debatten over geweest. Ja. Er zijn spirituele clubs die blijven beweren dat de zon om de aarde draait.
Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Ja.
Is er een stroming waartoe Paul Smit behoort? Dat heet Advaita Vedanta.
Nou ja, het heeft verschillende benamingen. Spinoza en Albert Einstein noemden het monisme. Ja. Je hebt nog solipsisme, dat is uit de filosofie. Ja. Dan heb je non-dualiteit, je hebt Advaita, de Dzogchen. Dus het zijn allemaal benamingen die eigenlijk naar precies hetzelfde inzicht verwijzen.
En dat inzicht, dat gaat over...
Het inzicht gaat over dat eigenlijk alles in het universum is energie. En die energie die beweegt simpelweg. En ook wij als mensen zijn stukjes energie die gewoon bewegen.
Zoals de oude Romeinen zei, Pantare, alles beweegt, alles gaat voort.
Ja, precies. Ja. Alleen omdat wij als mensen denken, en dat is logisch dat we dat denken, want zo ervaren we de wereld. Dat wij zelf keuzes maken, dat wij kiezen wat we zeggen, wat we doen. Daardoor denken we ook dat het anders had kunnen zijn in het verleden. En dat maakt dat de mens vaak frustratie heeft over het verleden. Ja. En dat er vaak angsten zijn voor wat er in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren. En dat geeft de mens een hele hoop stress.
Nou, het enige wat ik zeker weet over het verleden is dat ik in het verleden te weinig geld heb verdiend.
Ja, nou, dan is dat zoals het is. Alleen, het had nooit anders kunnen zijn.
Want?
Omdat dat simpelweg gebeurde.
Ja.
Dus het had nooit anders kunnen zijn.
Dus ik kan mijn verleden niet meer veranderen?
Nee, al zou je denken dat het anders zou kunnen zijn, kun je het nog steeds niet veranderen. Dus in het verleden gebeurt niets meer, hè? Het verleden is een feit.
Ja. Ja. En de toekomst?
Ook. Alleen wij denken wel dat we richting de toekomst wel die controle hebben. En als je doorziet dat dat eigenlijk niet is, geeft dat een groot gevoel van bevrijding.
Pardon? Ik zou juist denken dat op het moment dat er nog iets, dat er in het hier en nu vandaag nog iets te veranderen, dat de toekomst, het enige wat je toch kunt veranderen is de toekomst.
Dat lijkt zo. Alleen vanuit deze filosofie wordt benaderd dat je helemaal geen vrije wil hebt, dat het alleen maar lijkt alsof je die hebt. Dus alle keuzes die...
Nou word ik een beetje benauwd.
Voor het ikje is dit doodeng, hè, om te horen van... hoezo heb ik geen vrije wil? Ik kies er toch voor wat ik zeg. Ik kies ervoor wat ik doe.
Ja.
Dat is onze beleving.
Uh-huh.
Alleen, als je bijvoorbeeld de neurowetenschap heeft dat nu ontdekt. Hè, er zijn heel veel boeken over geschreven de laatste jaren. Dat simpelweg het brein jou aanstuurt om van alles te doen. Nu krap je op je hoofd, nu doe je bril af. Straks spreek je woorden.
Ja.
Het brein zet je daar toe aan. En creëert vervolgens de gedachte dat er een Rinus van Warven is die dat allemaal doet.
Is die er niet? Dan zit hij er toch?
Nou ja, het idee Rinus van Warven verschijnt absoluut. Ja, dat valt niet te ontkennen.
Ben ik maar een idee?
Nou, alles is maar een idee. En dat is een mooi idee. Maar,
nee, maar ik niet. Want ik sta in het middelpunt van het universum. Pardon.
Ja. Nou ja, kijk. De evolutie heeft ons natuurlijk geprogrammeerd om onszelf heel belangrijk te vinden. Want, om te overleven. Dus vandaar dat we onszelf vaak zien als middelpunt van het universum. En de rest als bijzaak.
Uh-huh.
Maar of het nou deze lamp is, deze microfoon, jij, ik of de bomen buiten. Het is allemaal energie. Het is allemaal één en hetzelfde spul.
Uh-huh.
Alleen het neemt andere vormpjes aan.
Ja.
Dus je bent niet belangrijker dan deze microfoon.
wat doe je toch allemaal rare uitspraken?
Ja, gek hè?
Ja, gek hè? Heb je hiervoor geleerd om dit soort dingen te zeggen?
Ja, ook nog. Ja, ook ik nog. Ben afgestudeerd op de evolutie van het menselijk bewustzijn.
In wat voor vak?
Nee, ik deed culturele maatschappelijke vorming gericht op kunst en cultuur.
Ja?
Een hele lange benaming. En ik ben op de meest filosofische kant daarin afgestudeerd.
Uh-huh.
Dus ja, en het, zoals je al hoort, is hoe wij normaal over onszelf nadenken of over de wereld.
Ja.
Wordt vanuit die Advaita of non-dualiteit volledig op zijn kop gezet. En Einstein noemde dat het optisch bedrog van ons bewustzijn.
Uh-huh.
Dus wij denken dat we een individu zijn met een vrije wil. En dat is dus alleen maar een gedachte.
Ja, maar is dit niet alleen maar een kwestie van definitie? Wie wij ten diepste, wie wij werkelijk zijn, wij zijn toch ten diepste vrijheid?
Absoluut. Kijk,
als vrije wil is wat anders dan vrijheid, hè?
Ja, kijk, die vrije wil is gekoppeld aan een ikje, hè? Aan een individu.
Ja?
Die denkt dat hij de controle over zijn leven heeft. Als jij ziet, en nu gaan we even heel diep, dat alles is die ene energie waarin alles verschijnt. Die ene energie, die is totale vrijheid. Want die beweegt gewoon. Maar dit is wel een hele diepe. Want nu is de verschuiving van jij als ikje.
Ja.
Naar jij als het alomvattende. En dit is, als je dat voor het eerst hoort, is dat heel lastig te bevatten. Dan denk je, ja, ik ben dit toch? Dit stuk vlees hier met deze karaktereigenschappen en deze stem. Alleen als jij beseft dat wat jij werkelijk bent.
Ja.
Ja, is veel omvangrijker dan alleen maar deze verschijningsvorm.
En om daarbij te komen, wie wij daadwerkelijk zijn, zullen we ons eerst bewust moeten worden dat we in ieder geval dat ikje, dat we dat niet zijn.
Nee, daarom, kijk bijvoorbeeld, een bekende guru is Ramana Maharshi. Ja. Die had maar één vraag. En dat was, wie ben je?
Ja.
En ga maar onderzoeken wie je bent. Want dat is nog niet zo makkelijk. Want ik kan vragen, wie ben jij? En dan zeg jij, als ik normaal op jouw straat tegenkom, ik zeg, wie ben jij? Dan zeg je,
ik ben Rinus, goedemiddag.
Ja. Ja. Alleen, als iedereen jou nu Sjaak gaat noemen,
Ja.
Dan ben je nog steeds jij.
Ja.
Ja. Dus je naam ben je al niet.
Nee.
Ja. En dan kan ik vragen, nou, wat doe je voor werk?
Nou. Ja, dan kan ik zeggen dat ik voor de radio dit soort gesprekken zit te voeren.
Ja. Ja. Stel dat je morgen voor de televisie gaat werken, dan ben je nog steeds jij.
Ja.
Dus alle etiketten die je op jezelf plakt,
ja,
dat ben je al niet. Want die zijn continu aan verandering onderhevig.
Ja, maar nou, om hier nou allemaal over na te denken, wat heb je hier nou in vredesnaam allemaal aan om over jezelf na te denken en vervolgens tot de conclusie te komen dat er geen ikje bestaat?
Nou ja, kijk, de bevrijding die ontstaat. Als je denkt dat je zo'n ikje bent, dat levert er heel veel stress op en heel veel frustratie. Omdat we denken, ik ben dit ikje.
Uh-huh.
Dat idee ontstaat nadat je ongeveer 1,5 jaar oud bent. Dan ga je jezelf ook herkennen in de spiegel.
Uh-huh.
Maar dan komt er een extra idee. En die denkt, ja, als ik dit ben, moet ik wel goed genoeg zijn.
Ja.
Nou, en dan zie je dat bijvoorbeeld de pubers, die moeten de juiste scooter, de juiste merkkleding. In de disco lopen ze rond van alsjeblieft bevestig dat ik goed genoeg ben.
Mm-hmm.
En dat gedrag, dat wordt alleen maar extremer. En als ik in het bedrijfsleven trainingen geef, dan zie je dat ook directieleden of heel pleasend worden of heel dominant. Gewoon om maar te bevestigen dat ik goed genoeg ben.
Mm-hmm.
Dus die hele heisa ontstaat doordat dat ikje, dat wordt geloofd, dat wil goed genoeg zijn. En ten tweede wil het ook nog eens alles onder controle houden. Want als ik denk dat ik dit ben, moet ik wel zorgen dat heel mijn leven goed verloopt. Dus ja, dan moet je alle keuzes moet je goed maken. Je carrière plannen, je relatie plannen, je uitvaartverzekering regelen. Allemaal keuzes. En dat geeft ook heel veel stress. Want als jij nu iets kiest waar je volgend jaar spijt van hebt. Ja, dat kunnen mensen nog. Kijk, bij een gemiddeld gesprek op een feestje. Dat is allemaal frustratie over het verleden vaak. Had ik het maar anders gedaan. En de bevrijding zit er dus in dat je altijd goed bent zoals je bent.
Dat
dat het allemaal oké is. En ook alle situaties die gebeurd zijn in je leven.
Maar waar haal je die kennis en die wijsheid vandaan dat het allemaal goed is? Want de gereformeerde kerk die zegt wat anders. De gereformeerde kerk die zegt van... De kerken in het algemeen. Veel kerken. Sorry voor deze ongenuanceerdheid. Er zijn kerken die tegen ons zeggen van... Ja, maar je bent zondig, je bent schuldig, je bent slecht. Met andere woorden, je voldoet niet aan de norm.
Nee.
Ja.
Die geloven heilig in allemaal ikjes.
Ja.
En die geloven ook nog eens dat die ikjes van nature slecht zijn.
Uh-huh.
Daar word je mee opgevoed, hè? In veel religies. En dat, kijk maar bij die mensen, dat geeft heel veel kramp. En heel veel valse overtuigingen. En dan moet je inderdaad op zondag met een hoedje op de juiste gebedjes opzeggen. Om maar je plaatsje te verdienen in die namaals.
Ja.
Ja
jij zegt, ik hoor je dus nu zeggen dat helemaal niet nodig is.
Ik zeg dat het gewoon simpelweg gebeurt. Alleen, het is vanuit mijn optiek een verzameling valse overtuigingen van waaruit mensen handelen.
Valse overtuigingen?
Ja, die niet kloppen.
Want?
Onderzoek maar hè, wie je bent. En er is helemaal geen ik. Daar kunnen we nog wel veel dieper op ingaan.
Ja.
Maar ik is alleen maar een gedachte en een gevoel wat in jou verschijnt.
Uh-huh.
En in jouw diepste slaap bijvoorbeeld, staat die gedachte en het gevoel uit. Behalve als je droomt, dan is die er even aan.
Okay.
Maar in jouw non-REM slaap ben je er gewoon niet. Want de ik-gedachten en gevoelens komen niet op.
Ja.
En dan word je 's ochtends wakker. En dan heb je dan even zo'n heerlijk roesje.
Ja.
En dan opeens, waf, dan is het er weer.
Okay.
En dan komen alle gedachten op, oh, ik moet nog dit doen. En, en dan begint de kramp.
Ja. Dus gewoon in de slaap is die ik, die we... Nou, in de filosofie en in de wereld van psychologie wordt je ook wel ego, als ego aangeduid.
Ja.
Die is er helemaal niet.
Nee. En ook totdat je anderhalf jaar oud bent, is die er ook niet. En dan weet je wat nou het wonderlijke is?
Ja.
Dat totdat je anderhalf bent of in je diepste slaap, alles gebeurt gewoon. In jouw slaap, je spijsvertering gaat door, je haren groeien, je hart klopt, wondjes genezen, je draait. Je kunt zelfs praten, slaapwandelen.
Alles gaat gewoon.
Terwijl het ik-besef er niet is. En dan word je wakker en dan denkt dat stemmetje in je hoofd, nou, nu neem ik het roer weer even over.
Oké. Okay. Ja. Ja, iemand als Byron Katie. Toch niet een van de minsten. Byron Katie is een hele beroemde schrijfster. Byron Katie die heeft over dat ikje of over dat ego gezegd van... de waarheid over het ego is zo complex... ego wil niet horen dat ego niet bestaat.
Precies.
Niet bestaat. Want de waarheid is dat ego niet bestaat. Dus ego, hoe zei ze dat ook alweer? Ego is bang voor de waarheid, want de waarheid is dat het niet bestaat.
Ja, tuurlijk. Ja. En daarom is deze filosofie ook niet heel populair. Omdat heel veel mensen zijn, vooral onze westerse samenleving, heel erg geconditioneerd in het verheerlijken van het ikje. Kijk maar in ieder blad op televisie. Ja. Iedereen probeert te bewijzen van kijk mij eens hoeveel ik heb, hoe goed ik ben.
Ja.
En je ziet ook als bijvoorbeeld een ikje een bekende Nederlander is en die even geen televisieprogramma meer heeft.
Uh-huh.
Dat doet zoveel pijn omdat de identificatie met ik ben mijn televisieprogramma zo groot is.
Ja.
Als dat wegvalt, totale paniek. En die mensen die raken dan uiteindelijk verbitterd. Uh-huh. En ik las laatst nog Hans van der Tocht. Die heeft dan een mooie carrière gehad, maar die is nu totaal verbitterd. Over dat dan stopte.
Ja.
En op het moment dat jij dus doorziet, hè, dat ik je allemaal een flauwekul is, dat is een leuk idee. Dan zie je gewoon, toen was er een carrière.
Ja.
En nu is er geen carrière. En dan is het allemaal oké. En dan is het dus een bepaalde verlichting.
Uh-huh.
In plaats van een verkramping.
Ja. Ja, ik vind het met name deze periode van de Olympische Spelen, vind ik het. Nou, gewoon het Nederlandse ego heeft al een gigadeuk gekregen bij de uitschakeling bij het EK. Ja. toen de Tour de France, waarin we het niet goed deden. En nu elke dag, ik hoorde op het moment dat deze opname plaatsvindt, is het woensdagmiddag. Ik hoorde net dat het Nederlandse hockeyteam heeft nog wel van België gewonnen.
Okay.
Maar Bas Verweil is uitgeschakeld. Die heeft het niet gehaald. Edith Bos, die judoka, die mag door naar de volgende ronde. Maar we weten allemaal dat Dex Elmond het niet gehaald heeft. Dus al die egootjes, die zijn allemaal aan het knakken.
Allemaal knakken ze.
Knak, 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 knak.
En zo'n ego, als dat echt geloofd wordt, hè, dat ik idee, dan voelt het ego zich alleen maar goed als het eindelijk die gouden plak heeft.
Ja.
En wat is nou het lullige?
Okay.
Dat die gouden plak geeft jou even het gevoel van ik ben goed genoeg. En na 3 dagen is die prikkel uitgewerkt en dan is er weer die leegte. En daarom zie je ook deze consumptiemaatschappij, waarbij we massaal als idioten rondrennen om die leegte op te vullen met allemaal spullen.
Ja.
En dat werkt allemaal tijdelijk.
Ja. Ja, ik moet altijd denken aan de meest onsportieve sportjournalist van Nederland, Maart Smeets. dat is een verschrikking, vind ik dat. Want die heeft eens een keertje gezegd, bij de Tour de France is er maar 1 winnaar en nummer 2 is de aanvoerder van de verliezers.
Oh ja.
Nou, dat is... dat is een opmerking die een journalist onwaardig is.
Ja, kijk, of je bent je leven lang geniet je van het doen van je sport.
Ja.
Of je stelt, dat zei de Dalai Lama, verspil geen heel leven aan 1 goud moment. En dat is een beetje...
Oh, wacht even, die moet je even herhalen.
Verspil geen heel leven aan 1 goud moment.
Oh, wat mooi.
Ja, die vond ik prachtig.
Ja.
Ja.
Want als je, zoals Eckhart Tolle dat zegt, als je in het hier en nu weet te blijven, dan is elk moment een gouden moment. Dan is elk moment...
Precies, ja.
Van zilver, platina of alle kleuren van de regenboog.
Ja, dan is er gewoon altijd dit. Ja, dat klinkt een beetje abstract. Maar we zijn geneigd om alleen maar te genieten van die euforische momenten. En op het moment dat we dan tegenslag hebben, is er een totale paniek vaak. Maar op zelfs de omarming van tegenslag en omarming van verdriet, noem maar op, dat geeft echt een enorme bevrijding.
Ben je ook, maar zijn wij ook goed genoeg als we de bronzen, zilveren of gouden plak op de Olympische Spelen niet hebben gehaald?
Je bent altijd okay zoals het is. En het is hartstikke leuk om een sport uit te oefenen. Het is ook hartstikke leuk om te willen winnen.
Ja.
Maar als er die enorme kramp bovenop zit, van nu moet het, ja, dan werkt het vaak averechts. Kijk, Guus Hiddink bijvoorbeeld, die heb ik een tijd geleden ontmoet. Die vertelt dat ook. Als jij met een kramp dat veld opgaat, zegt hij, vergeet het maar. Want bij alles ga je rationeel nadenken en dan ben je bij het voetbal altijd te laat. Je Cruijff zei dat ook. Als je nadenkt, ben je verloren. En op het moment, hij gaf als voorbeeld, hij zegt, ik wil dat mijn voetballers voetballen. Zoals een kind een zandkasteel bouwt. Het kind gaat voor 100% op in het bouwen van het kasteel. Ja. En heeft geen enkele ruisgedachte.
En als het Nederlands elftal als die gewoon spelenderwijs het veld op was gegaan. Na die eerste wedstrijd tegen de Denen. Dan hadden ze kunnen spelen en dan.
Ja.
Maar ze waren dus kennelijk zo verkrampt. En, om het even filosofisch te zeggen, en niet in het hier en nu, niet.
Nee, want wat ik dan na afloop hoorde, dat er in de kleedkamer en eromheen heel veel ego-spelletjes waren. Mensen misgunden elkaar dingen. Als Robben misschoot, werd hij uitgelachen door zijn spelers. Dan zie je al die ikjes opploppen. Dan zie je de kramp ontstaan. En dan verlies je de synergie op het veld. En dan kun je snel naar huis.
Okay.
Ja.
Dus daarom heeft het wel degelijk zin om over dit soort thema's na te denken.
Vanuit die optiek wel. Als jij... kijk maar, een speler als Lionel Messi van Barcelona, dat is gewoon een kind op het veld. Dat mannetje heeft een heel klein egootje, maar die is gewoon geniet die van het spelen. Net als Ronaldinho dat vroeger had. Als die naschoot, ging die lachen.
Ja.
Die genoot gewoon van het spel. Okay. En dan krijg je een bepaalde flow.
Ja. Maar dat gaat dus heel ver. Want op het moment dat je in die speelsheid kunt blijven en je ziet een bal aankomen, en het is de essentie van jouw rechterbeen om die bal op te vangen en hem vervolgens rechts in de bovenhoek te knallen, in die speelsheid te blijven.
Ja.
Dan ben je in het hier en nu. Maar op het moment dat je op dat moment gaat denken van, hey, ik ben Lionel Messi. ik moet, het is de essentie van mijn rechterbeen om nu...
Dan. En je zag ook bij Robin van Persie,
ja.
die had een tijd niet gescoord voor het Nederlands elftal. Terwijl bij Arsenal is die intuïtief bezig, schiet die ze erin. En die gaat nadenken, ik moet nu schieten.
Ja.
Ja, en dan merk je dat het verkrampt. En dat is ook omdat ons brein het verschil niet kent tussen wat echt is en wat fictief is. Dus...
Wacht even. Het is weer zo'n
nee, die zal ik uitleggen. Ja. Als jij nu bijvoorbeeld schrikt van, ik heb mijn telefoon in de auto of ben ik verloren.
Ja.
Dan is de chemische reactie in jouw lichaam, bij die gedachte alleen al,
ja,
precies hetzelfde als wanneer je echt je telefoon kwijt bent.
Ja.
Dus je ziet ook, als wij piekeren, dat het lichaam qua stofwisseling hetzelfde reageert als wanneer er in het echte leven iets gebeurt.
Ja.
Dus als jij piekert op het veld van, ik moet deze bal hebben, heeft dat effect op jouw stofwisseling. Je lichaam die verkrampt, die verlamt. Dat noemen ze jouw orthosympathisch zenuwstelsel. Die treedt in werking, waardoor je minder goed kunt functioneren. En dat zie je dan op het veld plaatsvinden.
Oké, ja. We mogen even terug naar het ego, ons menselijke ego. Een van mijn spirituele leraren, Avatar Adidas Samras, die heeft mij een geweldig inzicht gegeven. Die zegt, dat ego, dat menselijk ego, dat is geen ontologisch gegeven. Waarbij een ontologisch... Ik heb een bekertje in mijn handen en er zit een plastic stokje in en ik praat in de microfoon. En hier ligt het boek Verlichting voor Luie Mensen van Paul Smit, met wie ik in gesprek ben. Dat ligt hier naast me. Dit zijn ontische gegevens. Dit zijn zijnsgegevens. Die kun je aanwijzen.
Ja.
Maar je kunt bijvoorbeeld van God kun je niet zeggen dat...
Nee.
Dat het zo'n ontologisch gegeven is.
Ja.
En Adida die zegt, ego is not an entity. Het is geen entiteit.
Nee.
It's an activity. Het is een activiteit.
Ja. Het ego is alleen maar een bepaald gevoel en een gedachte die in het body-mind system verschijnen.
Ja, die in werking treedt op het moment dat we angstig worden.
Dan neemt die absoluut toe. Dus je hebt, ik noem dat het functionele ego. Dus dat jij denkt dat je Rinus bent en ik Paul, is heel functioneel.
Is dat nuttig? Helpt dat ergens voor?
Nou ja, als ik op een gegeven moment zeg, Rinus, wil je nog koffie? En jij identificeert je niet meer met de naam. Ja, dan wordt het toch ook lastig een gesprek voeren. Dus het idee... ego wat in ons schijnt, is heel functioneel.
Ja, dus op het moment dat jij me vraagt, Rinus, wil je nog koffie? Is het wel handig als ik zeg van, dankjewel Paul.
Dankjewel Paul. Ja. Ja. En zelfs als jij je oversteekt, dan besef je, dit is mijn lichaam. Dus ik wacht even tot die auto voorbij is en dan loop ik. Want je zag bijvoorbeeld bij Rana Maharshi, waar het doorsloeg in het begin, de identificatie was weg, waardoor hij zich liet opvreten door insecten en... bij Boeddha heeft het ook gehad, die verwaarloosde zijn lichaam, omdat die identificatie weg was. Nou, dan kwam het bij beide heren weer in balans. En dan doet het functionele ego gewoon zijn werk.
Ja.
Maar dus, dat zijn de functionele elementen daarvan. Degene waar de kramp door ontstaat, is als jij denkt, ik ben Rinus. Maar dan komen de gedachten, maar ik moet bewijzen dat ik goed genoeg ben. En ik moet alles onder controle houden. Want als jij dat doet, kun je niet zo in flow met mij dit gesprek voeren. Want dan zit je hier al. Oh, als de luisteraar me wel vindt dat ik intelligent overkom. En wat als ik een keer een uitglijder maak. Of noem maar op. En dan ga je verkrampte interview voeren. Dat zie je op televisie wel eens. Dat zijn de meest verschrikkelijke pijnlijke interviews die er zijn.
Ja, die zijn absoluut niet leuk.
Die zijn niet leuk.
Nee. En dat geldt voor die voetballers ook. Dus, en dat geldt ook voor de Olympische Spelen. Dus op het moment dat mensen in die sport, in een gemoedstoestand terecht komen, waarbij ze als het ware over hun eigen identiteit gaan nadenken en die we bevestigd willen zien.
Ja. Vergeet het maar.
Ze zijn weg.
Klopt.
Ja.
Dat is het. Ja.
Nou zegt een grote denker als Eckhart Tolle dat het wel degelijk mogelijk is om niet in het verleden te leven, om de toekomst los te laten en simpelweg in het hier en nu te komen.
Nou, de grap is, je bent altijd in het nu. Dan probeer hem eens uit te komen.
Dat vind ik niet zo moeilijk.
Nee, kijk, waar hij naar verwijst is.
Ja.
Heel veel mensen leven als het ware, zoals hij zegt, niet in het nu.
Ja.
Want die zijn op het moment dat wij het gesprek voeren al bezig met gedachten voor de toekomst. Bijvoorbeeld, je zit nu al te denken, oh, wat zal ik straks aan hem gaan vragen? Als jij die vraag, als je daar mentaal nu al mee bezig bent, heeft dat al invloed op dit gesprek.
Tuurlijk.
Dan gaat de flow al weg. Of je bent bezig met gedachten uit het verleden. En de meeste, of heel veel mensen, die leven dagelijks met al die projecties naar de toekomst en het verleden toe. wat kramp geeft. En op het moment dat jij ziet dat het hele leven, zoals Shakespeare het noemde, is een schouwtoneel waarop wij acteurs zijn, dan zie je dat alles uiteindelijk zich automatisch manifesteert.
Ja, maar als ik vorig jaar zaterdag nou dat ene niet gezegd had, dan was die vriendin niet bij me weggelopen.
Dat is een gedachte. Alleen je kon vorig jaar op dat moment niks anders zeggen dan die ene zin.
Okay.
En dat is het bevrijdende inzicht. Dat alles wat jij doet, automatisch gaat.
Ja, maar betekent dat we vervolgens dan dat al die vriendinnetjes blijven weglopen? Of,
Dat weet je niet. Omdat je ook naar de toekomst toe ligt niet in jouw handen. Hoe raar het ook klinkt.
Pardon? Kijk, dit is nou weer zo'n opmerking, Paul, waar ik benauwd van was.
Ja.
Je hebt de toekomst niet in handen. Ik wil de toekomst graag. Ik wil mijn toekomst graag kunnen veranderen. Ik wil graag in vrijheid die toekomst binnenwandelen.
Ja.
Ja.
Nou, die vrijheid, dat ben je al. Dat je werkelijk bent. En die verschijningsvorm Marinus speelt in de film die wij Het Leven noemen automatisch zijn rol. Dus wat met jou over 5 minuten gebeurt, of over 1 jaar of over 10 jaar, dat manifesteert zich automatisch. Daarbij lijkt het wel alsof jij degene bent die er allemaal voor kiest, die dat allemaal doet. Maar dat is dus de illusie.
Dat is de illusie.
En dat is voor het ego doodeng om te horen. Want die voelt nu dat alle controle uit zijn handen wordt geslagen.
En dan? Ik heb slapeloze nachten van.
Ja, dat in het begin voelt het doodeng. Want dan denk je, hallo, ik wil wel. Oké, het verleden zeggen mensen dan, prima, dat is gegaan zoals het ging. Maar de toekomst wil ik wel de touwtjes in de handen hebben. En ja, als je dus vanuit een onder de tijd bekijkt, ligt de toekomst niet in jouw handen.
Ja, en dan begint iemand als Adidas Samras, die begint te gieren van het lachen bij dit soort gesprekken. En dan, hij zei op een gegeven moment tegen een van zijn leerlingen, so, and you think you are in control?
Ja,
zo. Ja,
en een mens is leuk, want zelfs we hebben zo'n controlezucht vaak, dat zelfs het loslaten willen we nog onder controle houden.
Ja, precies.
Ja, dat is heel grappig.
Ja. Of John Lennon had er ook zo'n mooi over. Life, zei John Lennon, life is going on out there while you are making your own plans.
Ja.
Geweldig.
Mooi, hè?
En wij zitten ons hele leven maar te plannen. Ja, we hebben agenda's, we hebben internet. Internetmail.
Ja.
Ja.
En als je dan kijkt, aan het eind van de dag, wat je 's ochtends van plan was en wat er is gebeurd, het is zelden dat het één op één loopt. En ook 10 jaar geleden had je nooit kunnen voorspellen dat je leven op dit moment zo uit zou zien. En over 10 jaar weet je het waarschijnlijk nog niet. Dus we weten het niet.
Oké. Okay. Ik vind het is weinig. Deze opvatting is weinig troostend. Of?
Voor mij is het een totale bevrijding. Omdat als je doorziet, er is alleen maar bewustzijn of energie, hoe je het wil noemen, waarin alles verschijnt.
Ja, dit is een moeilijke
filosofisch ding. Ja.
Er is alleen maar, dat is ook wat Pim van Lommel zegt in dat boek Eindeloos Bewustzijn. Ja, jij zegt, er is alleen maar bewustzijn. Ja. Maar wat is dat? Wat is bewustzijn?
Ja, dat bewustzijn, dat is geen ding. Daar is geen concept van te maken. Daarom, ik noem het soms energie, want dat is nog enigszins te bevatten. Er is alleen maar energie.
Uh-huh.
Alles in het universum is energie.
Ja.
Die energie beweegt. Ja? Dus zie het deze metafoor. Alles is de oceaan. En in die oceaan, daarop verschijnen allemaal golfjes. Dus één golfje is Rinus, één golfje is Paul, één golfje is deze microfoon.
Uh-huh.
Het verschijnt en het verdwijnt. Alles. Alleen het golfje heeft geen vrije wil. En tegelijkertijd is het golfje niet afgescheiden van die oceaan. En als jij denkt dat je het golfje bent, is het hele opkomen en weergaan van het golfje doodeng. Want je denkt, oh, wat gebeurt er allemaal? Als je ziet dat het allemaal een verschijning in die oceaan is, dan laat je het golfje lekker zijn weg bewandelen. Maar dan in ontspanning.
Maar maakt het dan wel uit in je leven of je in de auto stapt en naar rechtsaf gaat naar Den Haag of linksaf naar Arnhem? Maakt het uit welke straat je ingaat? Maakt het dan wel uit welke partner je kiest?
Tuurlijk, kijk, iedere keuze heeft zijn gevolg. Iedere actie heeft zijn reactie.
Uh-huh.
Alleen jij bent niet de doener van die actie. Dus er is geen Rinus van Warffum die een keuze heeft.
Dit is lastig. Jij bent niet de doener van die actie.
Nee. De actie vindt plaats.
Ja.
En wat ook plaatsvindt is de gedachte dat jij hem doet.
Ja, ik begin hier. Dit is... ik voel toch enige weerstand tegen deze...
Dat is begrijpelijk. Ja. En zelfs die weerstand vindt gewoon plaats. Want je kunt er niet voor kiezen om nu niet die weerstand te voelen.
Nee.
Nee. Dus op het moment dat je in het nu bent, wat we zeiden...
Ja.
Dan is er gewoon de ervaring van die weerstand. Punt. Okay. Als er die kramp ontstaat, dan ga je nu in gedachten mentaal de strijd er al mee aan. Van, oh, ik mag hem niet voelen. Wanneer kom ik er van af? Dat is zijn schuld. Of had ik het maar niet gedaan? Nee,
wat ik ermee bedoel is, ik kies er toch zelf voor om wel of niet met die juffrouw te trouwen. Toch?
Of de keuze vindt... Boeddha zei het. De handeling vindt plaats.
Ja.
Maar er is niet iemand die hem doet.
Oh... Oh, ja, ik begin er nou een beetje contact mee te krijgen. Er is geen ikje die
het doet.
Die het doet.
Nee. Er is een verschijningsvorm die Rinus heet.
Ja.
En die doet van allerlei acties.
Ja. Die acties hebben ook consequenties.
Zeker.
Ja.
Continu. Alleen er is geen ikje die het doet.
Er zit geen mannetje. Nee, dus... Oké, op het moment dat ze mij opensnijden, dan komen ze echt Rinus van Warffum niet tegen.
Nee, we kunnen Rinus van Warffum zoeken. Dan haal ik je armen eraf en je benen.
Ja.
Nou, dan roep je op dat moment, ja, ik ben er nog.
Oké.
Nou, en dan ga ik al je organen vervangen door machines, dat kan nu.
Ja.
Dus uiteindelijk zit daar een hoofd met allemaal machines. En dan nog steeds zeggen, ja, ik ben er. Dan kan ik je oren eraf halen, je neus, noem maar op. Wordt heel luguber. Maar dan nog steeds is die ik er. Dus zoals Alan Watt zei, die ik, als je die gaat opsporen, dan kom je ergens, moet die zitten, achter je ogen, tussen je oren. Ergens in dat brein.
Ja, in dat reptiele brein.
Ja,
ja.
Maar die ik, er zit geen mannetje in je hoofd die jij bent, zeg maar.
Nee.
Dus, en in dat brein is ook niet één heel erg aanduidbaar gebied waarvan je zegt, dat is het ik.
Ja.
Dus waar je op uitkomt is dat ik is alleen maar een gevoel en een idee wat in die grijze massa daar gecreëerd wordt.
En je bent er dus van overtuigd dat als sporters dit spelletje, sporters, muzici, politici, als mensen dit spelletje goed zouden leren om los te komen van dat ikje wat niet bestaat, dat er dan beter gemusiceerd en beter gesport gaat worden.
Beter, dat is ook weer een beetje... subjectief idee, want wat is goed en fout. Maar ik zeg in ieder geval dat de hele wereld, de sport, de politiek... vanuit minder verkramping zal plaatsvinden. Omdat ook in de politiek zie je dat de verkrampte ikjes proberen het land te regeren.
Ja.
En je ziet dat iedere keer tot mislukken is.
Wat ik ermee bedoel, op het moment dat ik thuis achter de piano ga zitten... ik ben geen briljante pianist, maar kan de toetsen, die kan ik heen en weer bewegen.
Ja.
Op het moment dat ik... op het moment dat ik mijn eerste glas wijn gehad heb en ik laat het idee los dat het mijn hersens zijn die die toetsen bewegen. Zo, en ik duik een beetje in mijn onderbewustzijn en ik begin te genieten van de lol van het spelen. Dan gebeurt er over het algemeen in dat spelen gebeurt er iets wat leuk is. Wat leuk is voor mezelf. En sommige mensen, soms zeggen ook andere mensen dan ook nog van, goh joh, wat zich nou voltrekt, dat is leuk.
Ja.
Maar dan moet ik het idee loslaten dat er een ik is die dat doet.
En we zijn er heel graag... laten we dat ikje lossen. Kijk, op het moment dat jij alcohol drinkt...
Ja.
Drugs neemt helemaal...
Ja.
Wordt dat ik-idee wordt milder.
Uh-huh.
En dat geeft heel erg veel ontspanning.
Uh-huh.
Daarom gaan mensen naar het theater. Mensen gaan naar de film. Als je opgaat in de film of het toneelstuk... verdwijnt het ikje.
Ja.
Als je opgaat hè, in iets, of dat nou een vrije partij is, een boek lezen of een goed gesprek, dat ikje verdwijnt. Dus ook als je extreme sporten doet, parachutespringen, noem maar op, dan heb je geen tijd om na te denken. Dus we willen eigenlijk continu naar dat gevoel toe.
Ja, inderdaad, op het moment dat je aan het zoenen bent, dan denk je op dat moment meestal niet van, ik ben aan het zoenen.
Nee.
Nee.
En had ik met Patrick over, als je een vrije partij bent en je gaat nadenken, ja. Bij een man weten we dat het bloed dan niet de goede kant op gaat stromen.
Is dat zo?
Ja, nou, dat is wel een, dan ga je erbij nadenken. Ja. Terwijl een goede vrije partij gaat gewoon zonder buiten het denken om. Dat is gewoon in flow ook.
Is dat met de meeste dingen niet zo dat het buiten het denken omgaat?
Absoluut.
Ons denken zit ons in de weg.
Ja, denken heeft ook een functionele kant, hè? Maar,
want?
Maar, nou, als jij nu denkt van ik moet straks nog eventjes die boodschappen halen en dan ga ik onderweg nog even langs die. Dat is heel handig, dan is het denken functioneel. Hè?
Ja.
Maar 95% van ons denken, zou je kunnen zeggen, is een totale ruis die in het hoofd tekeer gaat. Maar allemaal angstgedachten, frustraties, projecties. En daardoor leven veel mensen in de kramp.
Ja, maar Paul Smit, waarom heeft de eeuwige ons in vredesnaam dan een hoofd gegeven? Waarom heeft de kosmos hersenen in onze kop gestopt?
Ja, dat weten we niet. Je kunt natuurlijk, als je het vanuit de evolutie verklaart, kun je daar nog wat theorieën op loslaten. Ja. Maar uiteindelijk is het een mysterie waarom dit er allemaal is.
Oké. Okay. Nee, want de mens is wat dat betreft altijd trots op zichzelf. Wij menen ons te moeten en te kunnen onderscheiden van de planten en de dieren en de stenen enzovoort enzovoort en de bomen. Ja, van de mens, wij kunnen denken, wij kunnen beslissingen nemen. Nou, over het algemeen, ik heb van mijn denkvermogen, ik heb er een paar dingen aan voor. Ik heb er een redelijke boterham aan gehad altijd.
Ja.
Maar de waarheid is dat mijn denkvermogen me meer in de weg heeft gezeten dan dat ik er plezier van heb gehad.
Ja. Dat is wel vaak de realiteit. Ja. Dus en ook een heel grote intelligentie gaat ook veelal gepaard met een groot vermogen om te kunnen piekeren. Want je kunt over alles nadenken. En dat wil niet zeggen dat altijd beter is, hoor, een groot denkvermogen. Ignorance is bliss, zei Ramana Maharshi ooit.
Hoe? Ignorance is bliss?
Ja, onwetendheid is bliss. Ja.
Onwetendheid is een zegen?
Ja, soms wel.
Ja.
Ja, kijk, kinderen die nog veel minder zelfbewust of bewust zijn. Moet je kijken, joh, hoe die lekker leven. En als ik mijn zoon dan ook zie in zo'n speeltuin, die gaat er vol in op. Heerlijk.
Mm-hmm.
Ja, en naarmate we ouder worden, gaat dat hoofd zich ermee bemoeien. En dan komt de struggle in ons leven.
Ja.
En
eigenlijk zijn ook in het Oude en het Nieuwe, Testament, die staat er vol mee met teksten als gij niet wordt als de kinderen, dan zult gij het koninkrijk der hemelen niet binnen. Ik denk dat ermee bedoeld wordt. Als je niet in die kinderlijke naïviteit durft te leven, dat je dan niet in contact komt met de eenheid of de heelheid van het bestaan?
Nou, met de eenheid vind ik mooi. Kijk, uiteindelijk, niets is afgescheiden van elkaar. Hè? Want het is, ook op kwantumfysisch niveau kun je dat bekijken. Alles is gemaakt van hetzelfde spul.
Echt waar?
Ja, tot aan de atoompjes, de quarks en noem maar op.
Uh-huh.
Dus afgescheidenheid is echt alleen maar een idee. En op het moment dat je ziet dat alles één is, daarom heet het ook Advaita, dat betekent geen twee. Het verwijst dat alles één is. Dan wordt dat ikje, die wel iedere keer die afgescheidenheid creëert, ja, die wordt milder als dat idee ontstaat. Mm-hmm. Dus op dit moment is er een Rinus en een Paul, die eigenlijk gewoon één en hetzelfde, de één en dezelfde energie zijn, maar in twee verschijningsvormen opploppen. Eén Rinus, één Paul, die spelen een spelletje.
Ja.
Maar dat gaat allemaal vanzelf, dat spel.
Mm-hmm.
En dus wat overblijft, is dat wordt waargenomen. Dat het spelletje wordt gespeeld. En dan is het opeens heel leuk. Zoals kinderen de wereld ook vaak ervaren.
Ja, dan wordt er wel eens gezegd dat de wereld van de Advaita Vedanta, die is oorspronkelijk uit India afkomstig. Dat mag waar zijn. Maar dat die bijvoorbeeld in strijd zou zijn met de wereld van het Oude en het Nieuwe. Dus met Bijbelse geschriften. Terwijl ik dan denk van ja, maar de allereerste zin uit het Oude Testament begint daar al mee. En God schiep de wereld en hij zag dat het
goed was.
Goed was. En dat het het was één.
Ja,
en heel.
Er staat ook, thou shall be done.
Uh-huh.
Je zult worden gedaan.
Ja.
Er staat niet, je moet doen.
Je zult worden, dat is een nieuw inzicht. Je zult worden gedaan?
Ja. Huh? Dus jouw verschijningsvorm wordt gedaan.
Oké. Okay.
Zoals Boeddha dat ook zei. En zoals het Brahmanisme, Brahman is de karmenner.
Uh-huh.
Dus Brahman bestuurt de kar. Wij gaan daar gewoon lekker op mee.
Wij worden gedaan?
Ja.
Ik doe niks.
Nee.
Ja, behalve dan dat je af en toe moet besluiten om in beweging te komen. Maar...
Ja, maar die keuzes die vinden ook gewoon plaats in jou. Ja. Zelfs twijfel kan in jou plaatsvinden, maar dat gaat ook vanzelf.
Gaat allemaal vanzelf.
En dit is voor het ego is dit niet te behappen. Want die heeft werkelijk het idee dat hij dat allemaal doet.
Ja.
En die bevrijding ontstaat als je dat ikje doorziet.
Maar Paul Smit... Ik ben in gesprek met Paul Smit, de schrijver van het boek Verlichting voor luie mensen. Ik zal trouwens nog eventjes een of twee titels van boeken noemen. Je hebt ook een boekje geschreven wat hier bij me ligt. Dat heet Non-dualiteit voor managers. En een boek Praten over bewustzijn dat je geschreven hebt met jouw vriend en collega Patrick Kikken.
Ja.
Die sommige mensen kennen van Veronica Radio, radiopresentator. Paul, maar als we dan toch die doen en niet zijn... en als we dan toch geen vrije wil hebben en we hebben niks te kiezen, kunnen we dan niet gewoon beter maar nu alvast in de kist gaan liggen?
Nee, want je hebt die keuze helemaal niet, hè? Niks ligt in jouw handen. Dus, en zeggen mensen, ja, maar dan ga ik op de bank zitten niks doen. Nee, dat kan niet, want op de bank zitten is ook iets doen.
Oké.
Dus,
zelfs op de bank liggen is iets doen.
Ja. Ja, maar dit is op het moment dat je ziet in de neurowetenschap ook, die dan nu wetenschappelijk hebben ontbouwd dat er geen vrije wil is. Ja, mensen zeggen, ja, dat is om gek van te worden. Uh-huh. Mensen, ja, maar ik kies toch nu koffie of ik doe nu toch dat. Uh-huh. Terwijl het brein heeft al soms al 8 seconden van tevoren is die breinactiviteiten dat jij koffie zou kiezen. En 8 seconden later vindt de handeling plaats en plopt de gedachte op van ja, maar dat doe ik. Terwijl, moet je maar eens kijken hoe jij nu zit bijvoorbeeld. Heb je nooit meer nagedacht. Die keuze is nooit door jou gemaakt. Die vindt gewoon plaats. En het ego roept dan achteraf ook nog. Ja, maar dat doe ik. Het ego is zelfs zo arrogant. Dat als je zegt, ja, wie haalt er adem? Ja, dat doe ik. Jongen, je haalt de hele dag adem. Maar daar kom je helemaal niet bij kijken, gelukkig.
Nee, mooi, nee, dat is troostend. Dat we daar inderdaad... En Jan van Delden, die heeft me dat echt in een keertje duidelijk gemaakt. Die zei, ik had een gesprek met hem over deze wereld. En Jan die zei van, het ikje heeft zelfs nog de illusie dat hij zijn haar groeit.
Ja.
Ik groei mijn haar.
Ja.
Aan dat groeien van het haar, er komt geen ikje aan te pas. Dat haar groeit vanzelf.
Ja, dat zegt Jan ook, hè. Ik long, ik spijsverteer. Maar als je dan moet poepen, zeg je, maar ik poep.
Ik poep.
Dat is eigenlijk gek.
Ja.
Ja.
Ja, dan precies. Dan zijn we als die kleine jongetjes en meisjes, ik poep en pies en zo. En dan doen we dat allemaal.
Ja, dan vanaf dat punt... Ja. Dus ook als het kindje in die baarmoeder ontstaat. Dat is een totaal wonder en een fantastisch iets.
Uh-huh.
En dan komt dat eruit. En dan tot 1,5 jaar gaat het ook allemaal nog. En vanaf 1,5 jaar dan creëert het brein opeens het idee. Nou, bedankt tot zover.
Ja.
Hier pak ik het stuur over. Nou ga ik het doen.
Nou ga ik, ja precies.
Ja.
Jan van den Hoeven zegt dan van. En dat is een groot probleem van het westerse denken. Of sowieso van ons denken. Dan gaan we... dan gaan we interpreteren. En dat wat je daadwerkelijk bent. Je bent een kind van de eeuwige. Je bent een geschenk van het leven.
Ja.
Je bent het bewustzijn. Je bent...
Ja.
Jezus, je bent het licht van de wereld. Je bent het koninkrijk gods. Hoe je dat ook allemaal wil noemen.
Ja.
En dan na een aantal jaren dan schuift dat denkapparaat hierboven. Die schuift ertussen en die zegt dan van... En nou ga ik interpreteren en nou ga ik tegen jou zeggen... Paul, Rinus, jij deugt niet.
Ja.
Je bent slecht.
Ja. Verander nou eens een keer.
Doe nou eens een keertje wat papi en mami van je willen, want anders...
Ja.
Ja. Of doe nou eens een keertje wat de kerk van je wil, want anders...
Ja.
Ja.
En zo moet je je gedragen.
Ja.
En dit zijn de regels. En nou, dat ik-idee wordt continu bevestigd.
Ja.
Dan kom je op school en dan moet je ook de stoerste zijn in de klas. En dan, dan begint het, hè?
Ja.
En dat is prima, want dat vindt gewoon plaats.
Ja.
Alleen de bevrijding ligt erin dat je die onzin gaat doorzien.
Mm-hmm. Precies. Maar zouden er dan helemaal geen wetten en regels nodig zijn om ons... Het is toch wel handig dat er in die heilige boeken staat dat we elkaar niet de kop in mogen slaan.
Nee, ik zeg ook niet dat er iets mis is met regels. Absoluut niet. Sterker nog, als je gewoon kijkt naar hoe een lichaam-geest-systeem functioneert, blijkt het ook nog heel nuttig te zijn.
Mm-hmm.
De projecties op jou van je bent niet goed genoeg of je had het anders moeten doen en wat als je morgen dit of dat zal gaan doen, Dat zijn allemaal valse gedachten. Dus er is niks mis met het wetboek en alles. Mm-hmm. Dat vindt ook gewoon plaats. Dus ik ben niet voor anarchie of zo, maar... Ja.
Oh, dat is een leuke, het wetboek. Dat vindt ook gewoon plaats.
Ja. 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 Wat zeggen mensen, als ik geen vrije wil heb, ja, dan ga ik gewoon een oud vrouwtje beroven. Maar je hebt die keuze helemaal niet. En het is maar net hoe jij geprogrammeerd bent, hoe jouw brein in elkaar zit, welke delen functioneren, welke niet. Mm-hmm. Welke handelingen jij verricht. Dus dat ligt allemaal niet in jouw handen.
Zou je oude vrouwtjes kunnen beroven?
Nee, want ik ben niet zo geprogrammeerd.
Nee.
Maar als ik was opgegroeid met een... daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Hè, dat mensen die in gevangenis zitten, daar heeft 30% van... heeft een bepaalde delen van het brein die actiever zijn. Waardoor ze meer agressie vertonen en minder remmingen hebben.
Ja.
Want die frontale cortex die houdt ons nog wel netjes. Mm-hmm. Nou, als die minder functioneert, dan heb je ander gedrag. Dus het is maar net hoe dat stukje software in dat hoofd in elkaar steekt.
Ja. Dan heb je in dit gesprek een aantal keren het woord overtuiging genoemd. Wij zijn ons brein. Dat brein dat zit dus kennelijk vol met overtuigingen. En nou dacht ik dat vroeger leefde ik in de illusie dat het hebben van overtuiging, dat het een zinvolle bezigheid was. Nou leer ik van diezelfde Byron Katie, die zegt van ja, dat is allemaal wel waar, maar er zijn een heleboel overtuigingen die zijn nutteloos, die zijn zinloos. De overtuiging dat ik nergens toe... Ik deug nergens voor. Ja. Dus die overtuiging is een zinloze overtuiging.
Ja. De overtuiging als ik hier te dicht bij de rand kom, val ik van de berg. Mm-hmm. Die is heel zinvol.
Is die zinvol?
Dat is om te overleven.
Oké.
Ja, dus dan plopt het idee op, oh, hier is gevaar.
Ja.
Hè, of als hier een leeuw binnenkomt rennen, dan springen we allemaal door het raam. Mm-hmm. Dan willen we overleven. Dus sommige zijn heel nuttig. Alleen, ik denk dat 95% flauwekul is. Alleen, we geloven ze wel vaak allemaal.
Ja.
En als iemand dan ben je op zoek naar bevestiging. Maar iemand hoeft maar te zeggen van, nou, wat heb je nou weer voor shirt aan? Als je geïdentificeerd bent, heb je gelijk pijn. Oh, mijn shirt is weer niet goed. Had ik die ander maar aangedaan? En nou, ik zie bij bedrijfstrainingen of bedrijven waar ik veel kom, dan ja, dat is toch wel de gang van zaken.
Ja, wat doe je eigenlijk? Je zegt van je geeft bedrijfstrainingen. Wat?
Ja.
Waar gaan die over? Hoe zien die eruit?
Die gaan eigenlijk ook over non-dualiteit, maar dan op het niveau dat het nog behapbaar is voor mensen.
Ja.
Dus ik laat ze alleen maar zien dat heel veel van die gedachten die we hebben een hoop kramp oplevert.
Ja.
En als de directie dan roept tegen 500 mensen die verkrampt zijn, jullie moeten veranderen, want we gaan reorganiseren.
Ja.
Ja, dat werkt niet. Want dan kijken ze na 2 jaar van, ja, inderdaad. We hadden een nieuw organigram, een nieuwe Excel sheet, nieuwe regels, maar er verandert niks.
Nee.
En die verandering, die is natuurlijk, want alles verandert continu. Dus ik licht alleen maar, geef de inzichten om te ontkrampen. Want al geloof je maar in plaats van 100% van die flauwekul in je hoofd, de helft.
Ja.
Dat levert echt al een hoop ontspanning op. Mm-hmm. En in die ontspanning verandert alles opeens weer.
Oh ja.
Dus daarom zegt Erik van Zuidam ook mooi, de grootste veranderingen vinden plaats als je stopt te geloven dat je zou moeten veranderen.
Wacht even. De grootste veranderingen vinden plaats op het moment dat je stopt te geloven dat je
zou moeten veranderen.
Dus ik hoef helemaal niet te veranderen.
Precies. Je bent echt volledig oké voor de volle 100% zoals je op dit moment bent. En als dat besef maar... is er een bepaalde ontspanning in jou. Flow, leef je in het nu. Vervallen al die piekengedachten. Waardoor je veel soepeler en flexibeler en creatiever kunt worden. Want je hebt al die bagage niet meer bij je.
Mm-hmm.
En dan merk je dat opeens van alles automatisch verandert.
Ja, maar weet die ene leuke dame dat ook? Dat ik eigenlijk wel oké ben?
Ik hoop het wel voor je. Anders moeten we haar er even bij halen.
Ja.
Ja, nee, maar...
Nee, dat is het is het verhaal van de psychiatrische patiënt. De psychiater had hem eindelijk afgeholpen van het idee dat hij een worm was.
Ja.
En toen loopt hij naar buiten toe en daarna komt hij weer gillend binnen. En zegt hij van, ja, nou weet ik wel dat ik geen worm meer ben. Maar weten die kippen dat ook.
Ja.
Ja. Ja. Dus, nou weet ik wel dat ik deug.
Ja, maar op het moment dat jij dat doorziet, dan doorzie je ook dat iedereen deugt. Dat het hele leven oké is zoals het op dit moment is.
Oei.
Dus jouw strijd die je levert tegen anderen, gaat ook veranderen.
Uh-huh.
Omdat als iemand dan nog zegt van, ja, Rinus, verander nou eens een keer of doe nou eens dit of dat. Dan heb je compassie met wat er gezegd wordt.
Ja.
Alleen je voelt je niet meer geraakt. En je gaat de strijd daar niet meer mee aan. Dan zeg je, nou, dat is prima dat jij dat vindt.
Ja.
En dan merk je dat mensen in paniek raken. Uh-huh. Dan word je, zoals Boeddha zei, een transparante muur. Ze willen er tegenaan duwen. Maar jij bent niet meer te raken. Want je hebt compassie met dat wat is. Dus op het moment dat iemand dan met volle kritiek op je komt. Of die zegt van, dat interview met Paul Smit, Jerinus, ik vond ik helemaal niks.
Nee.
Dan zeg je, dat is prima. Nou, als je dat tegen iemand zegt, die raakt in paniek. Ja, hoezo, dat is prima. Kom, je moet met me vechten. Je moet de strijd met me aan.
Ja.
En als dat vervalt, dan verandert er een hoop om je heen.
Maar dat hoeft dus helemaal niet.
Je hoeft die strijd niet aan te gaan.
Nee.
Want als je geïdentificeerd bent met je radioprogramma en nog wil bewijzen dat je wel goed genoeg bent als interviewer. Mm-hmm. En iemand geeft een sneer, zeg je, nee, jouw radioprogramma, dat is lekker, joh, met die surfermuziek van je.
Ja, precies. Die kop van jou.
Precies, dan krijg je dat gedoe.
Oké. Okay.
Ja.
Dus jij zegt van, ga die strijd nou alsjeblieft niet aan.
Nee, daar heb je geen keuze in. Hè. Ik zeg alleen maar op het moment dat het een ruimer inzicht is, wordt die strijd niet meer aangegaan.
Ja, dan wordt die strijd niet. Dan nee. Op het moment dat je gewoon in het zeker weten leeft dat je.
Dat het allemaal oké is. Dan is die andere ook oké. Okay. Dan zie je dat die geprogrammeerd is om een sneer te geven.
Okay.
Alleen als er geen identificatie is met ik ben dit en ik moet goed genoeg zijn, dat is prima. Ja, en dat geeft echt een hoop lucht.
Ja. Eigenlijk is dat wat die beroemde psychotherapeut Thomas Harris al in de jaren 80 schreef. Met zijn transactionele analyse. Jij bent oké. Okay, en ik ben oké. Okay.
Let it be.
Laat het. Ja.
Ja.
Ja. En de problemen die ontstaan pas op het moment dat ik denk dat ik oké okay ben en jij bent niet oké.
Okay, ja.
Dan krijg je oorlog.
Ja.
Of andersom.
Ja. En dan krijg je, dat zie je met religies, die zijn geïdentificeerd. Ik ben of katholiek of rooms of joods. Hè? Al die stempels.
Mm-hmm.
Maar dan ga je stempeltje verdedigen.
Ja.
Dus als iemand dan anders denkt. Ja, dan ga je de strijd leveren tot aan atoombommen toe.
Ja. We maken het makkelijk. Ik ben dus niet katholiek. Ik ben niet joods. Ik ben niet hervormd. Ik ben niet gereformeerd. Maar ik ben wel verlicht.
Nee, maar dat verlicht is dus ook maar een stempel. Hè? En dus dat kun je ook niet zeggen.
Maar hoe weet je dan dat je het hebt?
Dat weet je niet. Het enige wat wordt ervaren is dat het leven op een andere manier wordt beleefd. En dat er veel minder projecties zijn en gepieker. En het leven voelt lichter aan. In dat opzicht is het woord verlichting mooi. Maar
pieker jij helemaal niet meer?
Zelden. Als ik moe ben bijvoorbeeld, hè, dan kunnen die muppets in je hoofd, noem ik het, kunnen nog wel opkomen. Alleen op het moment dat er dan piekengedachten zijn, dan is er compassie met dat.
Ja,
ze worden niet geloofd.
Ja, dames en heren, ik ben in gesprek met Paul Smit en die gelooft dat wij muppets in ons hoofd hebben.
Ja, dat staat in het boek met Patrick ook. Ja. Stadler en Waldorf, de mannetjes op de balkon, hè, die hebben continu commentaar. En het leuke is, één moment zegt één, dit is echt verschrikkelijk slecht. En de ander, inderdaad. Nou, hoewel. Ja, is toch wel goed. Ja, inderdaad, is toch goed. En die gaan van links naar rechts. En die hebben wij in ons hoofd. En neurowetenschapper Victor Lamme noemt het de matchmates in je hoofd. Die had het net over hem. Hij zegt,
kijk.
Hij bemoeit zich overal mee. En hij denkt er ook nog eens verstand van te hebben.
Ja.
Hij zegt, en dat levert die chaos op in ons hoofd. De
dat levert dus de chaos op.
Ja. Ja. En als je op een gegeven moment ziet dat matchmates onzin verkoopt.
Mm-hmm.
Dan geloof je hem niet meer. Nou, dan wordt het een stuk relaxter, hoor.
Is dat zo? Ja, dus gewoon de muppets in ons hoofd gewoon uitschakelen. En wordt het leven dan echt leuk?
Het leven wordt in die zin verser en voller. Omdat er wordt gewoon genoten, als het ware, van ieder moment wat zich aandient. Dat wordt omarmd. En op het moment dat je niet meer continu in je hoofd bezig bent met het volgende of met het verleden, is er gewoon dit moment. En dat is echt lekker. Dus als ik verdrietig ben, dan huil ik. Als ik blij ben, dan lach ik. Als ik eet, dan eet ik.
Ja.
Maar niet met die hele heisa gedachte daarover. Ja. Dus als wij blij zijn, dan doen we dat al. Want als je blij bent, dan ga je lachen. En dan denk je ook niet na 2 uur van, ik ben al 2 uur vrolijk. Zeg, hoe lang duurt dit nog? Hoe kom ik hier vanaf? Maar als we verdrietig zijn, dan denken we dat opeens wel.
Oké. Okay.
En dat is het raar.
Dus je mag nog wel verdrietig zijn?
Dat vindt gewoon plaats. Wel minder, omdat het verzet allemaal wegvalt. Maar er kan een emotie opkomen.
Uh-huh.
En die wordt dan, daar is compassie mee en die wordt dan beleefd. Punt.
Oké. Ik ben in gesprek met Paul Smit, de schrijver van het boek Verlichting voor luie mensen. Dus ook luie mensen die kunnen verlicht worden. Oh nee, sorry, je zei net, je kunt niet verlicht raken. Hè?
Nee, als je dus ziet dat jij het ene reeds bent.
Ja.
Je bent al eigenlijk verlicht.
Ja.
Het is alleen die hijsa in je hoofd.
Ja.
Die dat gevoel en dat besef vertroebelen.
Oké. Ik zal ook nog even de naam van je collega Patrick Kikker noemen. Daarmee, je hebt samen met hem het boek geschreven. Praten over bewustzijn. Dat is praten over de wereld van de non-dualiteit. Paul, nog eventjes, nog even snel. Noem even een paar websites waarop mensen nog eens even na kunnen lezen wat jij allemaal hebt geschreven.
Al op nondualiteit.nu.
Ja.
Daar staat alles. Dus daar
www.nondualiteit.nu of www.paulsmit.nu.
Ja.
Ja. www.pratenoverbewustzijn.nl.
We hebben er heel veel.
Heel
maar
veel.
Op nondualiteit.nu, daar kun je alles vinden.
Oké. En dit zei Paul Smit, de schrijver van het boek Verlichting voor luie mensen. En dat boekje Verlichting voor luie mensen is uitgegeven door uitgeverij Samsara. Toevallig heb je enig idee wat dit kost?
Ja, dat boekje is slechts €6.
€6 voor zoveel? Oké.
Okay. Nee, het was onderdeel van de boeken tiendaagse.
Ja.
Dus iedereen die een bepaald bedrag een boek kocht, kreeg deze gratis bij in die 10 dagen.
Okay.
En nu gaat hij dus voor een laag bedrag op bol.com en de winkels, et cetera.
Tot zover. Tendens, samengesteld en gepresenteerd door Rinus van Warven. Tendens werd technisch gerealiseerd door Hans Pasman. Voor informatie over dit programma kunt u terecht bij het bekende nummer van Radio Gelderland. 026-3713-713. Belt u dan straks na 12 uur, dan is onze receptioniste aanwezig. Wat ons betreft, tot volgende week. Dan zijn we er weer. Graag. Tot dan.
Is Radio Gelderland. Voor thuis, onderweg en op het werk.
Met het laatste nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. Radio Gelderland.